56e hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legermisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Waarin de feestvreugde bij zonneschijn een aanvang neemt. Overal uit wijd gapende deurgaten en opengeworpen venstertjes ziede het, siste het, wolkte braadgeur, dreven dampen. Heel floreuze deed zich langs het rumoerende kerkplein op lange banken aan de overvloedig bestapelde tafels te goed. Van alle kanten hadden we, wat een feestmaal van vader Nikols vriend, Gargantua, evenaren moest, aan laten rukken. Karrevrachten hammen, lendenstukken en reebouten, manden tot aan de rand gevuld met bellefleuren, prinsessennobels en blinkende limoenen, zo wichtig dat ze aan een stok tussen de hengsels gestoken door de sterksten van het dorp moesten worden aangetorst. Aan de hoeken der straten borrelden overkokende soepketels en naast de kerkdeur roosterden ze een os aan het spit. Omdat Jacobus de verantwoording niet alleen op de magere schouders had durven nemen, hadden we bovendien nog de lijvige herbergier bij wie Madeleine in dienst geweest was over laten komen en de waard ook met zijn vossengezicht die nog een stuk of wat zweepslagen van de oude heer de Lingendres te goed had. Voor ons samen, Mathilde en ik bedoel ik, de twee vaders, de priester en de kameraden uit de stad, was gedekt in de gelagkamer. Maar telkens rezen we op van onze plaatsen om, de deur uit, die bijenkorf van gulden overdaad en stemmengonzen in te vliegen. Het vaakste zocht ik de plek op waar Valentijn naast Catharina troonde, en Martha met dat viertal van haar kinderen dat juist nog boven de tafel uit kon kijken, een plaats had gevonden. Vrolijk zette ik me bij hen neer. Ik keek naar mijn vader. Gulhartig ging hij rond van de een naar de ander en knoopte de luidruchtigste gesprekken aan. Natuurlijk had hij ook dadelijk het boerinnetje ontdekt van wie ik vroeger van floreuze afscheid had genomen. Hij boog zich en fluisterde haar iets in het oor. Zij proestte. En toen de grap voor de disgenoten herhaald werd, barstte er zulk een gelach los dat het door de andere tafels werd overgenomen en het, een vonk gelijk die in het kruid is gevallen, het ganse pleintje in vuur zette. Telkens als hij mij in het oog kreeg, liep hij op mij toe, legde een arm om mijn schouder en wilde weer iets spannends weten van mijn avontuur. Omdat hij hem kende, vertelde ik hem van Victor, de vijand, en hoe ik hem in het afzichtelijke huis van tante Porfina bij Mathilde aangetroffen had.
Meneer de Pompon,
bulderde hij, purper van woede. Aller ogen in het ronde werden naar hem opengesperd en menig mes en vork kletterde van schrik neer op de tinnen borden. En dan zei hij wat zachter en een beetje meelijdend,
begrijp je het waarachtig niet? Toen die goudvis die jij was ontsnapte, heeft hij zijn netten ergens anders uitgezet om je arme vriendinnetje, achter de ware naam van wie hij was gekomen, op zo'n godslasterlijke manier met vermogen en al op het droge te trekken.
Verscheen meneer de Pompon en maakte een deftige buiging.
Die lettre de cachet!
De plechtstatige rentmeester vouwde hem tevoorschijn uit zijn onafscheidelijke wasdoek. Mijn vader spreidde hem uit en vulde er met zijn schrijfstift een naam op in.
Maar u begrijpt toch, glimlachte ik, dat hij nu alweer lang over de grens is en dat hij nooit meer terugkomt. Zoveel te beter, gromde hij nijdig.
En meteen hoorde hij naast zich van een van de gasten een kwinkslag die hem deed schateren zo smakelijk dat hij er alle volle monden van mee liet genieten. Daar zag ik vader Nikols door de zon beschenen hoofd achter een midden op de dis staande schotel met rode wijnappels opdoemen als de rijpste en volste der vruchten. Ik nam zijn hand in de mijne en keek hem hartelijk aan met de vriendschappelijkste van alle verwijtingen.
Ja, meesmuilde hij genoeglijk. 8 dagen waren een krappe termijn om een stel over veld en wegen rondrennende vaders bij de panden te pakken en ze op tijd in een kerkbank te brengen.
En hij veegde zich het zweet van het voorhoofd. Eer ik hem kon antwoorden, werd ik door het voorbijtrippelen van de oude Dalmonde afgeleid. In een razende vaart schoof hij voor tussen de schragen en banken, niets dan een reusachtige pruik op twee benen. Overal stak hij de neus tussen, wat menig meisje gillend deed opstuiven of ze door een wesp was gestoken. Hij posteerde zich bij het braadspit en deelde daar zijn raadgevingen uit. Hij inspecteerde de wijnvaten en de ciderkuipen, waaruit schuimende stralen de kannen inkletterden. En natuurlijk had hij er iets te misbilligen. Ook mij klampte hij ontelbare malen aan. Nu eens moest hij de wonderlijkste dingen van mij weten en hij zette de kroon op zijn speurlust door mij de meest onkiesse vragen over Mathilde te stellen. Dan weer slingerde hij zijn bespottelijk machteloze banbliksems tegen ons trouwfeest en bezwoer mij hoeveel plechtiger het geweest zou zijn als de bisschop zelve en niet zo'n verschooierde landgeestelijke met een schoon klinkende rede ons huwelijk ingezegend had, als het voorplein van de huizen Almonde gezwermd had van koetsen en draagstoelen, als in plaats van die dorpers en speellieden de bloesem van de adel met ons aangezeten had, en als hij zijn beroemde kristal, zijn zilver en zijn porseleinen vaatwerk uit schrijn en kast voor de dag had mogen halen. Ik ergerde me vreselijk, maar toch voelde ik dat mijn welgezindheid ook hem wachtte en hij mij dierbaar zou worden, even goed als een landloper zich hecht op de duur aan de vloo die hem tussen de huid en het hemd huist. Met Mathilde kon ik weinig samenwezen. Dat de ongelooflijke droom dat ik haar mijn eigen mocht noemen in werkelijkheid waar was, kon ik eigenlijk alleen nog maar afleiden uit Benserade en Villeroy, die haar met de stekende hand en de degenpunten in de hoogte wippend mevrouw de Lengendres noemden, en uit de hoffelijke afgunst van mevrouw de Soubise. Even soms konden we elkaar bij de hand grijpen of een kort, warm woord wisselen, maar dan werden we weer dadelijk met een heildronk bedacht, bejubeld en toegesproken, en onder zoveel gelukkige jaren begraven als Genesis over de patriarchen uit heeft gestort. Einde van het 56e hoofdstuk.